Goedemorgen, gemeente. Ik wil met u lezen uit 2 Petrus 3 en ik wil heel dat hoofdstuk met u lezen. Ik ben een beetje verkouden, ik heb last van mijn keel, dus vergeef me als ik daar last van heb. Als ik af en toe wat meer kuch of een slokje water neem, dan weet u dat. Maar ik ga mijn best doen. Ik wil met u lezen 2 Petrus, heel hoofdstuk 3. En dan schrijft Petrus het volgende. 2 Petrus 3 vers 1. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. En het gebod van de Heere en zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Vers 8. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn en die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing, broeders en zusters. En ik heb boven de prediking gezet het volgende thema: verwachting terwijl het oordeel nabij is. Verwachting terwijl het oordeel nabij is. En als we de woorden verwachting of het woord oordeel horen of we denken daaraan, dan willen we het woord oordeel het liefst ver weg stoppen. Maar we zouden liever veel eerder spreken en denken over de verwachting die we mogen hebben. Je bent je Bijbel vergeten. Goed zo. Denken aan het oordeel, dat kan negatieve gedachten bij ons oproepen. En als ik denk aan het oordeel, dan denk ik aan de hel. En dat heeft te maken met straf. En dat is je eigen schuld. Daar is vuur. En als je bedenkt dat je in de hel eeuwig van God gescheiden bent, dan is dat vreselijk. Nou, u weet, ik ben voor mijn werk timmerman en ja, ik kom bij diverse klanten over de vloer. En ik was laatst bij een rechter aan het werk. En hij vond het heel interessant hoe wij een constructie maakten. Toen zei ik tegen hem, ik vind het heel interessant hoe u tot een oordeel komt. Tot een uitspraak. En toen hadden we het daar zo over en dan kom je erachter dat een rechter noodzakelijk is. Er moet recht gedaan worden. Ja, en hij zei zelf ook, het is niet altijd leuk. Het is ook geen makkelijke taak. Want zulke dossiers die je door moet lezen, maar er moet een rechtspraak komen. Dus daar denken we liever niet aan. Maar denk aan de verwachting die we mogen hebben. Bijvoorbeeld dat de Heer Jezus terugkomt tot de wolken van de hemel. Of vul zelf maar een onderwerp in. Ja, dat doen we liever dan wachten dan op een oordeel wat door een rechter uitgesproken wordt. We denken liever dat we eeuwig bij hem mogen zijn. Daar geen tranen meer en noem maar op. Maar vandaag wil ik stilstaan vanuit de tekst bij beiden. Verwachting of oordeel. Het is één van beide. Het is of het een of het ander. Want je verwacht de Heer Jezus als jouw verlosser of je verwacht hem niet. En als je hem niet verwacht, dan wacht je het oordeel. Dat zijn harde woorden, maar het is zo waar. Maar ik wil vanmorgen ook stilstaan bij het feit dat als u een kind van God bent, hoe verwacht ik hem? Verwacht ik hem vreugdevol? Verwacht ik hem met vrijmoedigheid tegemoet? Of zijn er dingen die in ons leven zijn die die verwachting in de weg staan? Maar daar straks meer over. Nou, Petrus die heeft deze brief geschreven. En datgene wat hij voor zijn lezers heeft opgeschreven, dat heeft hij gedaan met een vermanende toon. Heel deze brief heeft een vermanend karakter. En zeker in hoofdstuk 3. Het einde van deze brief, daarin lijkt het alsof Petrus zijn lezers nog meer op het hart wil drukken. Ja, dat het serieus is. Het gaat hem aan het hart. Want in vers 14 en vers 15 van hoofdstuk 1, leest u met me mee, daar lezen we: omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Dus we kunnen deze brief zien als een afscheidsrede van Petrus. Een soort testament. En de auteur die geeft aan dat hij niet meer verwacht lang te zullen leven. En hij spoort zijn lezers nog eenmaal aan om te leven in die verwachting van de komst van de Heer Jezus. Want dat is het doel van Petrus. Om zijn lezers eraan te herinneren. Om de leer, om deze vooral te verdedigen tegen aanvallen van de dwaalleraars. En in hoofdstuk 2 heeft hij gewaarschuwd om je aan de leer van Christus te houden en om deze dwaalleer die door de spotters worden gebracht, om die te weerstaan. En in vers 1 van hoofdstuk 3 wil hij het geheugen als het ware opfrissen. Vers 3b, hoofdstuk 3 vers 1b, in beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Ofwel, we behoren wakker te zijn, gemeente. Ik hoop dat u ook vanmorgen wakker bent. En dat u hier ook wakker in de gemeente zit. Want God spreekt vanmorgen. Ik hoop ook dat u dit besef heeft. Want in vers 3 schrijft hij over spotters die zullen komen en naar hun eigen begeerte zullen wandelen. En dan staat er in vers 4 dat ze zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Nu moet u weten dat Petrus deze brief schreef aan de eerste en de tweede generatie christenen. En de eerste christenen die leefden echt met de verwachting dat ze de komst van de Heer Jezus nog lijfelijk mee zouden maken. En de tweede generatie ook. Maar de eerste generatie stierf en zij maakten dus niet de komst van de Heer Jezus mee. En omdat zij stierven voor de komst van de Heer Jezus, dan zeggen de spotters dus in vers 4, een beetje belachelijk makend, waar is nu de komst, waar is nu de belofte van zijn komst? En zeggen ze vervolgens in vers 4, want vanaf de dag dat de vaderen, dus de eerste generatie christenen, dat zij ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Oftewel, er wordt gespot van, jullie geloven in de wederkomst, maar er is nog steeds niks gebeurd. En dan haalt Petrus ook in vers 6 de zondvloed aan als een teken van oordeel. Alleen toen werd de wereld overspoeld door water. Maar zoals vers 7 zegt, maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Nou, Petrus die geeft hier aan in vers 6 en vers 7 dat de zondvloed een voorteken is van wat er met de wereld gaat gebeuren. En de komende wereld waarin wij nu leven, ja, zal een dergelijk oordeel tegemoet zien. Alleen dat zal niet uitgevoerd worden met water, maar met vuur. En in de voorbereiding kwam deze tekst best wel tot me. En bij de gedachte alleen al huiverde ik. Want letterlijk staat er dat deze hemel en deze aarde waarop wij zijn wachten op het oordeel. Vers 7b, en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddelozen. Maar gemeente, als ik dit lees, dan word ik best stil. En in de Bijbel staan meerdere teksten die te maken hebben met oordeel. En wat dan gepaard gaat met vuur. Bijvoorbeeld in vers 6 van hoofdstuk 2. Dan heeft Petrus het daar over Sodom en Gomorra. Nou, deze steden die waren tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld. Maar Petrus die heeft het hier in hoofdstuk 3 over het eindoordeel. God hoeft maar dit te doen, met eerbied gesproken, met de vingers te knipperen. En de oordelen die komen over de aarde, waarvan wij lezen in het boek Openbaringen. En elders in de Bijbel staat in een oogwenk. Het knipperen van je ogen. Nou, en wij als gelovigen, wij worden daarvan weerhouden. Maar de goddelozen, de mensen die los zijn van God, hen wacht het vuur. Dat is een pijnlijke boodschap. Dat is een verdrietige boodschap. En misschien zegt u wel, nou, ben ik daarvoor nu naar de gemeente van de Heer Jezus gekomen? Om te horen over het oordeel? Hoe kan ik nu met de constatering van dit feit dat de oordelen aanstaande zijn, hoe kan ik dan nog verwachtingsvol zijn? Nou, blijf er even bij, want Petrus gaat door in vers 8. En dat wil ik met u lezen, vers 8. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Maar, 1 grote maar, en daar begint Petrus mee in vers 8. Na de constatering van het komend oordeel wil hij zijn lezers bemoedigen. En hij wil ze troosten. En dan haalt Petrus een zin aan uit Psalm 90 vers 4. En er staat dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. Oftewel, God is zo onmetelijk groot dat we dat niet kunnen bevatten. God gebruikt andere maten. God gebruikt andere tijden dan de mens. En de apostel die wil hier eigenlijk mee zeggen, de mens die kan geen enkele berekening maken. En omdat wij dat niet kunnen, ja, hoeven wij ook niet teleurgesteld te zijn. Het heerlijke vooruitzicht dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, ja, dat zou ons moeten troosten en bemoedigen. Dat zou ons moeten aansporen om voor Hem te willen leven, gemeente. En ik hoop ook dat u zo leeft met die verwachting. Ik hoop dat u een verwachtingsvolle christen bent. Ik hoop dat u een Maranatha-christen bent, die uitziet naar de komst van de Heer Jezus. Maar kennelijk schrijft Petrus dit met een reden, dit vers. Er wordt aangenomen door meerdere verklaarders dat de gemeenteleden aan wie Petrus schreef, ze werden ongeduldig. En daarom dat hij schrijft dat God zomaar 1000 jaar terug kan gaan in de tijd, maar ook andersom. En elders in de Bijbel staat, het komt u niet toe de tijden en gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Zo groot is God. Dat alles werkelijk op zijn tijd gebeurt. Maar zoals ik net al zei, werd er aangenomen, of wordt er aangenomen, ja, dat de gemeenteleden ongeduldig werden. Ze snapten het niet. Want als we ons verplaatsen in hun tijd, waarin er christenvervolging was, waarin de dwaling zo sterk aanwezig was, dat je ging twijfelen aan je geloof, ja, dan snap ik hun vraag wel. Dan snap ik hun ongeduld wel. Waar is nu de belofte van zijn komst? Waar is nu de komst van de Heer Jezus? Waar is er nu verlossing? Terwijl er lijden is. Het uitzicht werd hen ontnomen. En daarom dat Petrus ook schrijft in vers 9a, de Heer vertraagt de belofte niet, en tussen haakjes, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Nou, om welke belofte gaat het hier? Dat hebben we met elkaar gelezen in vers 4. Het gaat over de belofte van zijn komst. En wat ik zo geweldig vind, broeders en zusters, wat we lezen in vers 9b, dat hij geduld met ons heeft. Dat is alleen maar genade. Hij heeft geduld met ons. En in de context van dit tekstgedeelte wil God dat de spotters niet verloren gaan. Maar doordat hij geduld met ons heeft, is deze tekst ook voor ons. Hij heeft ook geduld met ons. Doordat hij geduldig is, gemeente, zijn wij tot bekering gekomen. En Petrus die haalt het ook nog een keer aan in vers 15a. En beschouw het geduld van onze Here als zaligheid. Het is zijn langmoedigheid dat wij tot de Here Jezus behoren. En we zien hier als het ware het kloppend vaderhart van God. We zien hier een genadig God in zijn Zoon Jezus. En vervolgt Petrus in vers 9. Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Zondaars, tollenaars, dwaalleraars, goddelozen, belastingontduikers, noem het maar op. Zijn hart gaat naar hen uit. En elders in de Bijbel zegt Paulus in 1 Timotheus 2 vers 4, dat onze zaligmaker wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis van de waarheid komen. En dit is echt een oproep voor u en voor jou, kinderen. Het is een oproep voor jullie. Als je geen verwachting hebt dat Jezus voor jou komt om je thuis te halen op de wolken van de hemel, dan is het zo troosteloos voor je. Als je niet kunt belijden dat Jezus je heiland is, dan heb je geen verwachting. Dan wacht het oordeel op jou. En dan zal je je ogen open doen in de hel als je Jezus niet toebehoort. En het gaat me aan het hart om dit te moeten zeggen. Maar vrienden vertellen elkaar de waarheid. En daarom mag ik je vanmorgen wijzen op Jezus. Hij heeft jou, hij heeft uw straf gedragen. Hij wilde die weg gaan van diepe vernedering om te sterven voor uw zonde. En Jesaja die zei het ook, dat door zijn striemen ons genezing is gebracht. En Johannes de Doper die riep het uit, zie het Lam van God, dat de zonde de wereld wegneemt. Heeft u dorst naar het levende water? Vlucht dan in de oceaan van Gods liefde. Ja, maar vraag je af, wat moet ik dan doen om behouden te worden? Nou, geloof in de Heer Jezus. En u zult behouden zijn, beleid je zonde en je overtredingen voor zijn aangezicht. En je zult vergeving van zonde ontvangen. Bekeren betekent je 180 graden omdraaien. Je afkeren van jezelf. Hem aannemen in je hart en in je leven. En vertrouwen op zijn stem. Hij geeft ons vandaag nog de tijd om ons te keren tot hem toe. Naar hem toe. Onze ruggen heeft hij al zo lang gezien. Hij wil ons nu zo graag in de ogen kijken. God de Vader wacht op jou. Petrus gaat verder in vers 10. Maar de dag van de Heere zou komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop, die zullen verbranden. Broeders en zusters, jongens en meiden, een dief komt onverwacht. En misschien is er wel eens bij jullie ingebroken. Ik weet, bij mensen, bij jullie is er ingebroken. Nou, dat verwacht je niet. En ja, ik gun dat jullie natuurlijk ook niemand, maar zo onverwacht zal de komst van de Heer Jezus ook zijn. Maar broeders en zusters, zo weinig we weten over zijn komst. Sorry, hoe zeker we zijn van zijn komst, hoe weinig weten we ook over het moment van zijn komst. Jezus zelf, die gebruikte al het beeld van een dief in de nacht in Matteüs 24, vers 43. Maar weet dit, dat als de Heer van het huis geweten had in welke nachtwaker de dief komen zou, hij waakzaam zou zijn geweest en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. En Paulus neemt dat beeld over in 1 Thessalonicenzen 5 vers 2. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. En ook hij wil hiermee duidelijk maken dat er over de tijd en de gelegenheid van Christus' komst niets te zeggen valt. Maar wij als kinderen van de dag, voor ons komt Jezus niet als een dief. Voor ons komt Jezus niet plotseling. Maar wij verwachten hem. Wij zien naar hem uit als het goed is. En de dag van de Heere, waar vers 10 mee begint, dat duidt een periode aan van wat er verder op aarde zal gebeuren. Het oordeel zal gaan plaatsvinden.
Het oordeel zal uitgevoerd gaan worden. De hemelen die zullen met gedruis voorbij gaan. En alles zal verbranden, verschrikkelijk. Maar dit is de realiteit. Het kan elk moment gebeuren. En al weten we niet precies wanneer Jezus' komst zal zijn. Wel zijn er de herkenningstekens die aan zijn wederkomst vooraf zullen gaan. En Jezus die sprak er zelf ook al verschillende keren over. Er zullen valse profeten opstaan. Er zullen oorlogen komen, vervolgingen. Misschien zijn er mensen uit onze gemeente wel gisteren naar de Open Doorsdag geweest, waarin ze gehoord hebben over de vervolging van christenen. Het is vreselijk. Het is er nu al. Christenen zullen gehaat worden. Er zal afval komen in de gemeente van de Heer Jezus. En de wetteloze mens, die zal de wereld beheersen. En die mens, de wetteloze mens, die zal zichzelf op de troon van God plaatsen. En met bedriegelijke wonderen velen verleiden. En die mens, die wetteloze mens, die op de troon van God gaat zitten. De publieke wetteloosheid, de vervolging van christenen, broeders en zusters, we mogen ze verstaan als herkenningstekens die voorafgaan aan de komst van Jezus. Al die werken van die mensen die ik net heb, wat ik net heb geschetst, wat we lezen uit de Bijbel, ze zullen vergaan. Want vervolgt Petrus in vers 11, als deze dingen dus allemaal vergaan, wat ik net gezegd heb, wat we vinden in vers 10b, als deze dingen dus allemaal vergaan, hoe danig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en godsvrucht? En hier wil ik eigenlijk naartoe. Wat we vinden in ons thema. Naar de verwachting die wij moeten hebben als christenen terwijl het oordeel nabij is. En hoe wordt die verwachting gestimuleerd? Nou, leest u met mij mee. Hou uw Bijbel goed op uw schoot. Ik wil met u diverse teksten lezen. Vers 11. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? Vers 12a. U die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt. Vers 14a. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem gevonden te worden in vrede. Vers 17. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Het zijn drie cruciale versen. En in vers 12a en vers 14a staat, terwijl u deze dag en deze dingen verwacht. En vers 17a, daar staat, omdat u dit van tevoren weet. Broeders en zusters, u zijn de ogen geopend door de Heilige Geest. Door hem weten wij dat deze wereld niet lang meer zal bestaan. Dat de wereld zal verbranden en al haar werken. Daarom zegt Petrus hier in deze versen, vers 12, vers 14 en vers 17, dat als wij hiervan op de hoogte zijn en we verlangen naar zijn komst, weet dan welke hoge roeping je hebt. Welke hoge roeping je staat te wachten. Het is nog een hele verantwoording. Want er staat niet voor niets in de versen, vers 11, 12, 14 en 17, dat we behoren te zijn. 1, in heilige levenswandel. 2, in godsvrucht. 3, vers 14, onbevlekt. 4, smetteloos. En 5, vers 17, vastheid. En Petrus die houdt hier als het ware een spiegel voor. Hij zegt hier, kijk nou eens naar de dwaaleraars. Kijk naar de spotters. Kijk naar de wettelozen. Hun levenswandel is niet heilig. Hun godsvrucht is niet oprecht. Ze hebben zonde in hun leven en zijn daarom niet onbevlekt en smetteloos. En ze gaan mee met allerlei wind van leer en ze zijn niet vast in het geloof. En als wij vanmorgen die spiegel voor onszelf houden, die Petrus ons hier voorhoudt, dan kunnen er soms dingen openbaar komen die we niet eens wisten. Want hoe is jouw levenswandel? Oprecht? Hoe is uw godsvrucht? Verlang je naar de Heer Jezus? Merk je dat Christus meer wordt voor je, in je hart en in je leven? Beijver je jezelf, zoals er staat in vers 14, om te strijden tegen de zonde? Sta je vast in het geloof en in de leer van Christus en de apostelen? Verwachting terwijl het oordeel nabij is, vraagt van ons een leven zoals Christus dat van ons vraagt. En dat legt Petrus ons hier uit. En dan moeten we onszelf niet op gaan werken om zo te leven zoals het van ons als christenen gevraagd wordt. In eigen kracht gaat dat ons niet lukken. We kunnen in dit alles niet zonder de kracht van Jezus. We kunnen in dit alles niet zonder de sterke kracht van de Heilige Geest. Jezus die zegt zelf, zonder mij kunt u niets doen. Blijf in mij en dan blijf ik in u. En broeders en zusters, als u geen verwachting hebt, zoals in vers 13 staat, dat we overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde mogen verwachten, waar gerechtigheid woont, dan wil ik u echt vragen vanmorgen, hoe komt dat? Want ook al bent u gered, verwacht u hem. Ziet u uit naar zijn komst. Misschien heeft u zichzelf nog helemaal niet in verdiept. Ja, dat kan. Misschien is er recent iets in uw leven gebeurd. Moeilijke dingen. Dat u gewoon daar niet over nadenkt. Dat kan. Maar even buiten dat alles om. Er kunnen ook andere zaken zijn die uw verwachting, terwijl het oordeel nabij is, in de weg kunnen staan. We hebben net gelezen, heilige levenswandel. Godsvrucht. Onbevlekt. Smetteloos. Hoe is dat nou in ons leven? Hoe is de verhouding met de Heere? En wie heeft het voor het zeggen op dit moment in je leven? Hoeveel ernst maak je om mensen in je omgeving die nog niet gered zijn? Hoe is jou en hoe is uw gebedsleven? Bent u aan het strijden voor het zielenheil van anderen? En ik betrapte me er zelf ook op deze week, maar gewoon ook de afgelopen tijd, dat ik het zo makkelijk laat versloffen. Maar als we eens nadenken dat het oordeel nabij is en dat er zoveel mensen zijn die verloren gaan, ja, laat het dan ons ook stilzetten. Daarom is deze preek ook gewoon voor mezelf. Deze woorden kwamen ook tot mij. Bidden we voor medegelovigen, voor onze broeders en zusters in de vervolging. Gemeente, we kunnen geen discipel van hem zijn als we niet met regelmaat contact met hem hebben. We kunnen geen discipel van hem zijn als we niet met regelmaat contact met hem hebben. Dus als u rustig achterover gaat leunen en u kunt zeggen, nou, het gaat goed in de gemeente, ik heb het wel een beetje voor elkaar, nou, dan vraag ik me af of dat werkelijk zo is. Gaat het ons nog aan het hart? Gaat het mij nog aan mijn hart? Ik heb het net al genoemd, maar in vers 14 staat het woord beijveren. En de definitie van het woord beijveren, dat is je inspannen om een doel te bereiken. Je inspannen om een doel te bereiken. Nou, wat is ons doel als kind van de levende God? Wat is jouw doel als kind van God? Nou, om eeuwig eens bij hem daar te zijn. En ik kijk er ook naar uit. En tot die dag vraagt de Heere van ons om waardig te leven, om waardig te wandelen aan dat doel. Om vrucht te dragen, om vast te staan in de leer. Broeders en zusters, laten we niet zijn als een gemeente van Laodicea. Die gemeente stond bekend om haar lauwheid. Of zijn we als een gemeente als Philadelphia, de gemeente die het woord van de volharding bewaard had. Bent u lauw geworden? Ben jij lauw geworden? Is je verwachting voor de komst van de Heer Jezus weg, omdat de Satan grip heeft gekregen op je leven? En de zonde is weer gaan heersen. Is die oude verslaving weer naar boven gekomen? Is het weer gaan heersen in je leven? En weerhoudt het en belemmert dat je geestelijke groei? Belemmert dat de godsvrucht in je leven? Weet je, en ik wil je dit echt meegeven vanuit het woord. Als je hiermee worstelt. En ik geloof ook echt dat het een boodschap is voor jou. Als je hiermee zit. In hem ben je een nieuwe schepping geworden. Positioneel voor het hemelsrecht is die oude mens is dood. Zie je, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Betekent het dan dat je een heilige bent zonder zonde? Nee. Paulus zegt volstrekt niet. Was het maar zo, maar dat is helaas niet zo. De Bijbel die zegt in 1 Johannes 1 vers 8. Dat indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf. En is de waarheid niet in ons en maken wij hem tot leugenaar. Ik hoop niet dat je de zonde te nauw neemt. En dat er als het ware een eeltlaag over je hart is gegroeid. En dat je de zonde weer gaat accepteren. En dan kunnen we bijvoorbeeld denken over pornografie, roddel, hoogmoed, leugen, begeerte van de ogen, vijandschap tussen broeders en zusters. Noem maar op. Weet je, zonde brengt verdriet in je leven teweeg. Want je weet tegen wie je zondigt. En dat is die driemaal heilige God. En we mogen weten, let nu goed op, we mogen weten dat al onze zonden vanuit verleden, heden en toekomst vergeven zijn. Je bent een compleet rechtvaardig mens. Ja, moet ik dan nog om vergeving vragen als al mijn zonden vergeven zijn? Ja. Want we spreken over onze positie in Christus en we doen nog steeds zonde. Het is goed om iedere keer weer onze zonden te belijden aan de Heer Jezus. En hij zegt zelf ook, er is geen veroordeling. Wil ik je echt meegeven, er is geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. Maar je kunt je leven zo ernstig verstoren door zonde toe te laten in je leven. En je verwachting op de komst van de Heer Jezus wordt verstoord door zonde toe te laten in je hart en in je leven. Maar door hetzelfde te zeggen wat God over de zonde zegt, ontvang je vergeving van zonde. Als God iets zegt over de zonde, dan voelt hij ook iets over de zonde. Nou, wat voelt hij over de zonde? Efeze 4, vers 30, bedroef de Heilige Geest van God niet. En daar hebben we afgelopen zondag ook met elkaar over nagedacht. Ik hoop dat dat nog eens blijven hangen. Bedroef de Geest van God niet. We kunnen hem uitblussen. Zijn we geest vervuld? Ik ga daar nu niet te veel over zeggen, maar zijn we geest vervuld? Of bedroef je hem? Zonde brengt scheiding tussen God en jou. En het is vreselijk als een kind van God hem verdriet doet over de zonde. En daarover kun je verdriet hebben. En het leidt je tot gebrokenheid. Maar ik hoop dat het je uiteindelijk leidt tot Christus. En dan is daar het bevrijdend evangeliewoord van de Heer Jezus. Of eigenlijk van Johannes, dat hij daar zegt, indien wij onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig ons de zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hoe groot je zonde ook zijn, hoe vuil. Hij was de grootste zondaar witter dan sneeuw. Ben je bevuild vanmorgen? Voel je je duister? Er is vergeving bij de Heer Jezus. En ik wil je echt vragen, misschien zit je wel met dingen. Misschien zijn de zonden teruggekomen. En je kunt zo anoniem de gemeente weer verlaten. Maar zoek eens een broeder op met wie je kan bidden. Zoek eens een zuster op met wie je kan bidden. Misschien is het probleem niet gelijk verholpen, maar misschien kun je het delen. Misschien kun je eens vragen, ik heb gebed nodig, wil je voor me bidden? Maak daar alsjeblieft gebruik van. En ik geloof echt, broeders en zusters, hoe meer we tijd investeren met hem, hoe meer je je toewijdt aan hem, dat zal leiden tot godsvrucht in je leven. Dit zal je leiden tot een heilige levenswandel. Maar dat geeft ook hoop en perspectief voor de toekomst. En ik roep echt vanmorgen op tot een herleving in je leven, van gebrokenheid over jezelf, maar van heling en bevrijding die we vinden in de Heer Jezus Christus. Nou, hoe moet ik dat dan doen, vraag je je af. Hoe krijg ik die verwachting in mijn hart? Nou, allereerst leef rein met God. Leef in een reine omgang met je vrouw. Leef rein met de mensen om je heen. Ten tweede, breek met zonde. Doe concreet dingen weg in je leven. Voed je met het brood des levens. Voed je met het woord. Voed je met de Heer Jezus. En dat is iets wat we vaak niet doen. Onderzoek geeft aan dat christenen 3,5 tot 4 uur per dag achter de televisie zitten. Of programma's kijken, of noem het maar op. En tegenwoordig hebben we onze telefoon waarop we alles kunnen zien. En ik had er zelf ook last van. Een klein apparaatje. En tegenwoordig heb je schermtijd. Misschien is daar herkenning van, schermtijd? Ik zat er 2,5 uur achter per dag, gemiddeld, hè. Gewoon om wat te doen. Ja, niet veel. En ik had het idee dat ik steeds meer op de telefoon ging lijken dan op de Heer Jezus. Maar ik heb echt serieus, niet omdat ik zo goed ben. Nee, ik voel me helemaal niet goed. Maar ik heb wel diverse apps heb ik verwijderd. Gewoon van kranten. Noem het maar op. En mijn schermtijd is gewoon gekelderd na een half uurtje per dag. Maar het geeft maar aan, waar besteden we onze tijd aan? En ik geloof echt dat als we in dit woord lezen, dat, en we eigenen ons dat toe, dat we groeien in geloof. Ten derde, lees je Bijbel en bid elke dag. Ja, zeg je, dat is zo simpel. Dat is een kinderliedje wat we zingen voor de kinderen. Oh ja? Het is geen formule, maar het is wel oorzaak-gevolg. Intellectuele kennis doet je niet groeien, maar kennis wat gepaard gaat met je hart. En ten vierde wil ik je ook echt meegeven, maak je positie in Christus vast. We leven vaak zo nog vaak met de gedachte dat God zo ver weg is. En als we één keer een misstapje maken, dat we weer helemaal vanaf vooraf aan moeten beginnen. Broeders en zussen, we leven in mijn geval een zoon-vaderrelatie met hem. dochter-vaderrelatie met hem. Weet dat je geliefd bent. Echt weet dat je geliefd bent. Kun je daardoor echt bemoedigen. Dat is echt de basis voor een gezegend leven met hem. Ik ga bijna afsluiten. Er staat in vers 17 dat we op onze hoede moeten zijn. Zodat we niet meegesleept worden door allerlei wind van leer. En dat we niet moeten afvallen van onze vastheid in God. Weet waar u in gelooft. Wankel niet aan het fundament van de Heer Jezus. Sta in de leer van Christus en de apostelen. Wees waakzaam. En daarom de Petrus ook schrijft aan het eind van deze brief, hoofdstuk 3, vers 18. Maar groei in de genade en kennis van de Heer Jezus en zaligmaker Jezus Christus. Groei, jongens en meiden. Als ik jullie zo zie, dan zijn jullie het nog allemaal in de groei. En ik ook. En ik moet ervoor oppassen, want ik ben op de verkeerde manier in de groei. Maar groeien in gezondheid, dat doet pijn. En misschien merk je dat zelf ook wel. Petrus zegt, groei in genade en kennis. Nou, wat houdt dat nu in? Groei in kennis van wie of van wat? Nou, groei in genade en kennis van de Heer Jezus. Daarom is het allereerst zo van belang dat we hem eerst kennen. En hoe meer we zien van die genade die hij ons heeft laten zien, hoe meer kennis we krijgen over de Heer Jezus. En hoe meer we bereid zijn om tegen de zonde te strijden, maar ook, want daarvoor wordt dit bedoeld, om te strijden of om de spotters te weerleggen. Misschien heb je het wel eens mee te maken op school. Dat er aan je gevraagd wordt, geloof jij in de Heer Jezus? En misschien zeg je dan, nou, eigenlijk ja, dat je misschien door de groepsdruk zegt, nou, helemaal niet. Maar dat je dan toch durft te zeggen, nee, ik geloof in de Heer Jezus. Maak het jezelf eigen. Dus hoe meer we bezig zijn met hem en het woord, en we zoeken hem in het gebed, hoe meer we groeien in genade en kennis. Geen opgeblazen kennis. Van, oh, ik ken heel het Nieuwe Testament uit mijn hoofd, alle Bijbelboeken, noem het maar op. Nee, kennis met het hart. Broeders en zusters, we hebben vandaag nagedacht over oordeel en verwachting terwijl het oordeel nabij is. Heeft u het verlangen om zijn stem te horen? Heeft u verwachting voor de toekomst? Heeft u verlangen om zijn rijkdommen te putten uit dit woord? Heeft u verlangen om in zijn nabijheid te zijn? Volhard dan in het geloof en laat u leiden door de Heilige Geest. Gemeente, de dag van de Heer is aanstaande. Het kan elk moment gebeuren. En dit tekstgedeelte laat zien dat we als heiligen behoren te leven. Wees op uw hoede voor de dwaalleer. Wees op uw hoede voor de duivel. Hij zal er alles aan doen om de vrede die u heeft in uw hart, om dat weg te nemen. De dag wanneer hij terugkomt, dat weten we niet. Maar we weten wel vanuit de tekst dat hij komt als een dief in de nacht. Onverwachts. Maar voor de gemeente, voor degene die in hem geloven, komt hij niet onverwacht. Voor ons, en ik hoop echt dat dat je motiveert. Voor ons komt de Heer Jezus verwacht. Niet plotseling, maar verwacht. En in vers 13 staat dat we overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde mogen verwachten, waar gerechtigheid woont. En Johannes die zegt daarover in het boek Openbaring 21 vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. En geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. En dan lezen we in heel dat hoofdstuk van die heerlijkheid van die nieuwe stad Jeruzalem. Al die pracht en praal, al die diamanten, noem het allemaal maar op. Maar het heerlijkste is, daar zien wij Jezus. En ik hoop dat u nu ook de Heer Jezus mag zien door uw wandel heen. Ik kijk uit naar de komst van de Heer Jezus. En ik hoop dat u met mij kunt zeggen, ja Heere, kom spoedig. Bemoedig elkaar daarom met deze woorden. Amen.